maken. Het gebeurde nu toen Jerobeam, de zoon van Nebat, dit hoorde terwijl hij nog in Egypte was, want hij was gevlucht voor koning Salomo. En Jerobeam woonde in Egypte, dat zij een bode stuurde en hem lieten roepen. Toen kwam Jerobeam, het heel de gemeente van Israël, en ze spraken tot Rehabeam. Uw vader heeft ons juk hard gemaakt. Maakt u het harde dienstwerk voor uw vader en zijn zware juk dat hij ons heeft opgelegd nu lichter. Want dan zullen wij u dienen. Hij zei tegen hen, ga, en kom over 3 dagen bij mij terug. En het volk ging weg. Koning Rehabeam bleef in overleg met de oudsten die bij zijn vader Salomo in dienst waren geweest. Toen hij nog leefde, en hij zei, wat raad ik u aan om dit volk te antwoorden? Ze spraken tot hem, als u heden een dienaar voor dit volk wilt zijn, en als u hen dient, een antwoord geeft en goede woorden tot het spreekt, dan zullen zij alle dagen uw dienaar zijn. Maar hij verwierp de raad van de oudsten die zij hem hadden gegeven, en bleef overleg met de jonge mannen die met hem waren opgegroeid en bij hem in dienst waren. Hij zei tegen hen, wat raad ik aan dat wij dit volk zullen antwoorden? Dat tot mij sprak. Maak het juk dat uw vader ons opgelegd heeft lichter. De mannen die met hem waren opgegroeid spraken tot hem dit. Tot hem en zeiden, dit moet u zeggen tegen dat volk dat tot u heeft gesproken. Uw vader heeft ons juk zwaar gemaakt, maar maakt u het voor ons lichter. Dit moet u tot hem spreken. Mijn pink is dikker dan het middel van mijn vader. Wel nu, mijn vader heeft een zwaar juk op u geladen, maar ik zal aan uw juk nog meer toevoegen. Mijn vader heeft u met geestelijke gehoorzaamheid bijgebracht, maar ik zal u met schorpioenen gehoorzaamheid bijbrengen. Toen kwam Jerobeam met heel het volk.
Alleen de stam van Juda. Toen kwam Rehabeam in Jeruzalem aangekomen. Toen Rehabeam in Jeruzalem aangekomen was, riep hij heel het huis van Juda en zijn stam, de stam van Benjamin, bijeen. 180.000 van de beste manschappen geoefend in de strijd om tegen het huis van Israël oorlog te voeren. En het koningschap van Rehabeam, de zoon van Salomo, terug te brengen. Maar het volk van God kwam tot Semaia, de man Gods. Zeg tegen Rehabeam, de zoon van Salomo, de koning van Juda, en tegen heel het huis van Juda en Benjamin en de rest van het volk. Zo zegt de Heere, u mag niet optrekken of strijden tegen uw broeders, de Israëlieten. Keer terug, ieder naar zijn huis, want deze zaak is bij mij vandaan gekomen. Zij luisterden naar het woord van de Heere en keerden terug om weg te gaan, overeenkomstig het woord van de Heere. Dan komen we bij het tekstgedeelte waar we de nadruk op zullen leggen. Jerobeam bouwde Sichem uit in het bergland van Efraïm en ging daar wonen. Na de hand vertrok hij vandaar en bouwde Penuel. En Jerobeam zei in zijn hart, nu zal het koninkrijk weer aan het huis van David komen. Als dit volk optrekt om offers te brengen in het huis van de Heere in Jeruzalem, dan zal het hart van dit volk terugkeren naar hun heer, naar Rehabeam, de koning van Juda. En dan zullen ze mij doden en terugkeren naar Rehabeam, de koning van Juda. Daarom pleegde de koning overleg en maakte 2 gouden kalveren. Hij zei tegen het volk, het is te veel voor u om op te trekken naar Jeruzalem. Zie uw goden Israël, die u uit het land Egypte hebben doen optrekken. En hij plaatste het ene in Bethel en het andere zette hij in Dan. Dit werd aanleiding tot zonde, want het volk liep voor het ene uit tot aan de dam toe. En hij maakte ook een godshuis op de offerhoogte en hij stelde priesters aan uit alle geledingen van het volk, die niet tot de nakomelingen van Levi behoorden. Verder stelde Jerobeam een feest in voor de 8e maand op de 15e dag van de maand, zoals het feest dat in Juda gevierd werd. En hij besteeg dan het altaar. Zo deed hij ook in Bethel door offers te brengen aan de kalveren die hij gemaakt had. Hij stelde ook in Bethel priesters aan voor de offerhoogte die hij gemaakt had. En ook bracht hij brandoffers op het altaar dat hij in Bethel gemaakt had, op de 15e dag van de 8e maand, in de maand die hij in zijn eigen hart bedacht had. Zo stelde hij voor de Israëlieten een feest in en offerde op het altaar door reukoffers te brengen. Tot zover. Ik wil nog heel kort met u bidden. Vader God, we hebben een heel stuk uit dit gedeelte, uit 2 Koningen gelezen, Heer. Sorry, 1 Koning. Vader, het is deze ochtend niet belangrijk wat ik hier te vertellen heb vanuit mijn ervaring of wat ik heb beleefd. Maar Vader, we willen deze ochtend horen vanuit uw woord, wat u tot ons te zeggen heeft. Heer, dit is een verhalend boek, een verhaal van een koning die vele fouten heeft gemaakt in zijn leven. En Vader, ik wil u bidden dat dit deze ochtend niet een ochtend zal zijn dat we naar deze man zullen kijken met afgunst wellicht. En zullen ons op de borst zullen slaan zoals een fariseer dat deed, dat wij wellicht anders zijn. Maar dat het voor ons ook een waarschuwing mag zijn, Heer. En dat het ons ook mag richten op ons grote voorbeeld, de Heer Jezus Christus, die het volbracht heeft voor ons. Vader, leid deze dienst en wilt u gewoon dat naar voren brengen wat u wil zeggen deze ochtend. In Jezus' naam. Amen. Goed, gemeente, we hebben een heel gedeelte gelezen uit 1 Koningen. Nou, 1 Koningen en dit gedeelte uit 1 Koningen 12 beschrijft een heel cruciaal gedeelte in het, bij het volk Israël. Waar we zien dat vanaf de inname van het volk, de inname van door Jozua en onder leiding van Mozes, dat het volk naar Israël toegeleid werd, zien we dat er één volk is. Eén volk die eenparig strijdt om iedere stam zijn recht als ware te geven op een stuk land. En ook op het moment dat die strijd wat minder aan het worden is, in de tijd van de richteren, waar jullie ook doorheen gaan met broeder Rox, zie je dat het volk in die zin misschien wel aparte stammen is, maar ze zijn verenigd. En op het moment dat koning Saul aangesteld wordt als koning, is het dan ook logisch dat hij koning wordt over 12 stammen van Israël. En we weten dat Saul, het hele verhaal van Saul is ons bekend. Het is een man die goed begon, maar niet goed eindigde. Maar naast Saul komt de man naar Gods hart. De koning waar we het allemaal over hebben. De koning, de meest bekende koning als ware die Israël ooit gekend heeft, namelijk David. En David was een man naar Gods hart, zegt 1 Samuel 13 vers 14. En deze David, die richtte het volk als ware op God. Hij trok ze als ware mee in het dienen van God. Het is een toonbeeld wat leiding kan doen, wat leiderschap kan voor een effect kan hebben op een volk. Maar ook in het klein, in de gemeente of in een gemeentelijke staat zoals Overberg of Utrecht. Een leiding op wat voor manier dan ook, maar ook in het klein in je gezin, heeft enorm veel effect op de mensen die je volgen. En dat was bij David in het ten positieve. Nadat David vele strijden had gestreden met de Filistijnen, zie je dat er een bepaalde rust komt in het land. De mensen volgen God, David wordt gezegend en staat ook in het woord dat er op een gegeven moment rust was aan de grenzen van Israël. En dat was uniek. Want in de tijd van Israël was het zo, in die tijd, dat je strijd moest voeren om veilig te blijven. Er wordt op een gegeven moment in de Bijbel gezegd dat er een tijd was om oorlog te voeren. Elk jaar opnieuw. En waarom was dat? Je moest strijd voeren om je vijand niet te sterk te laten worden. Er was dus eigenlijk altijd een bepaalde vorm van onrust. Maar wat zie je hier gebeuren bij David? David volgt de Heere. Hij heeft geen makkelijk leven en hij is absoluut niet perfect geweest. Maar in zijn gebrokenheid voor het volgen van God zie je dat God zegent. God rust geeft in het land. En Salomo, die hem opvolgt, die erft als ware dit koninkrijk van zijn vader David. Hij erft dit rustige, dit gekalmeerde koninkrijk als ware waar veel zegen op rust. En ook Salomo begint als een goede koning. We kennen allemaal het verhaal waar hij zegt tegen de Heere, dat de Heere vraagt, wat mag ik je geven? En wat zegt hij? Geef mij wijsheid, zodat ik dit volk goed kan leiden. En God geeft hem wijsheid, maar geeft hem ook alles wat daar omheen zit. Rijkdom, hij geeft hem een rustig land, vrede. En het is een van de meest succesvolle en meest, begenadigde tijd van Israël geweest onder koning Salomo. Maar zoals we zo vaak in de koningen lezen, soms net zoals in Richteren, kun je er wel eens wat verdrietig van worden. Je ziet dat het goed gaat, je ziet een goede koning opkomen en dan denk je van nou, deze koning die draagt het over aan zijn zoon. Maar zijn zoon komt en een van de eerste dingen die genoemd worden is dat er afgodenbeelden opgericht worden. En soms sta je je wel eens voor het hoofd en denk je, hoe kan het? Hoe kan het dat het zo'n cyclus is? De Engelsen noemen het de cycle of apostasy, wat ook in Richteren voorkomt. Continu een cyclus van het volgen van de Here, maar dan toch weer een bepaalde vorm van afval. En dat zien we bij Salomo ook. Salomo koos ervoor om andere goden te gaan aanbidden. Ging daar heel ver in. En uiteindelijk kwam er oordeel van God. God zei, ik zal dit koninkrijk van je afscheuren. Maar niet tijdens jouw koninkrijk, maar tijdens het koninkrijk van jouw zoon. En daar zijn we nu aanbeland. 1 Koningen 11 vertelt dit verhaal, hoe Salomo als ware dit oordeel toegeschreven kreeg. En in 1 Koningen 12 zien we dat zijn zoon Rehabeam aan de macht komt. Rehabeam komt aan de macht en hij denkt van nou, ik ga dit doen, ik ga dit leiden. En het volk komt naar hem toe en vraagt hem hoe, wij willen verlichting. Maar in plaats van dat Rehabeam luistert naar zijn wijze raadgevers, luistert hij naar de jonge mannen die om hem heen staan. En uiteindelijk komt het oordeel wat God al lang van tevoren op die manier bedoeld had, kwam tot uiting. Het koninkrijk werd van hem afgescheurd. En dan zien we een andere man op het toneel verschijnen. En deze man is het onderwerp eigenlijk van deze prediking vanochtend. En dat is Jerobeam. Jerobeam was een van de dienaren van Salomo. Als we wat verder teruggaan in Koningen, zien we dat het een man was die door Salomo gezien werd als een sterke man die goed kon arbeiden. En hij werd door Salomo ook aangesteld tot een opzichter van bouwwerkzaamheden. Deze Jerobeam was dus, hij had een werkethiek. Het was iemand die opviel. En ook God kwam naar deze man toe. En dat vinden we in 1 Koningen 11. En daar staat dat er een profetie uitgesproken wordt over deze Jerobeam. Jerobeam had niet zelf gekozen om koning te worden, maar Jerobeam werd koning omdat God hem aangesteld had om koning te worden over het 10-stammenrijk van Israël. En dat zien we in 1 Koningen 11, de versen 37 tot en met 38. En die wil ik kort met u lezen. Je hoeft het niet helemaal op te zoeken, maar je moet een bladzijde terug, dus u mag meekijken. En daar staat, maar u zal ik nemen om te regeren over al wat uw ziel verlangen zal. En u zult koning zijn over Israël. En het zal gebeuren als u luistert naar alles wat ik u gebied en in mijn wegen gaat en doet wat juist is in mijn ogen, door mijn verordeningen en mijn geboden in acht te nemen, zoals mijn dienaar David dit gedaan heeft, dat ik met u zal zijn en voor u een blijvend koningshuis zal bouwen, zoals ik dat voor David gebouwd heb. En ik zal u Israël geven. Nou, kun je op een betere manier je koningschap beginnen als deze manier? God zegent je. God heeft je uitgekozen. Je kiest er niet zelf voor. Maar God zegt ook nog eens, als je mij volgt, Jerobeam, als je in mijn wegen gaat, als je nou een voorbeeld neemt aan wat David deed door in gebrokenheid van mij te leven, in nederigheid, dan zal ik jou zegenen. En dan zal ik met je zijn. En dan zal jij een blijvend koninkrijk krijgen. Nou, die moet je in je achterhoofd houden. Hij had een belofte gekregen dat zijn koninkrijk blijvend zou zijn. En het enige wat hij daarvan moest doen is het volgen van de Here. En voordat we naar de tekst gaan en dit gedeelte van 25 tot en met 33 wat met elkaar door gaan lopen, kort even een kleine structuur van hoe we nu verder gaan. Ik heb een drietal punten. Het eerste punt is de weg naar het kalf en de geleidelijke afval. De weg naar het kalf en de geleidelijke afval. En dan zullen we dus met elkaar wat meer de tekst gaan bekijken van de versen 25 tot en met 33. Het tweede punt is het kalf, een vals beeld van God. En hier wil ik wat meer ingaan over wat Jerobeam deed en hoe dit nou naar voren kwam. Maar hoe dit ook vandaag de dag nog steeds aanwezig kan zijn. En het derde punt is gewoon heel praktisch. Wat doen we hier nu mee? Als we dit allemaal gehoord hebben, wat moeten wij hiermee? En hoe kunnen we hier iets van leren voor deze komende week? Maar goed, we gaan naar de tekst. Het eerste vers 25. Jerobeam had dus die belofte gekregen die we in 1 Koningen 11 hebben gelezen. En uiteindelijk zien we dit hele tafereel wat we zojuist met elkaar hebben gelezen. Dat het koninkrijk afgescheurd wordt. Hij wordt gezalfd als koning. En dan begint als ware zijn koninkrijk. Rehabeam wil hem nog aanvallen. Hij wil als ware zijn koninkrijk terugpakken. Maar God stopt hem. God zegt door de monden van de profeet. Nee, Rehabeam, dit is niet de weg. Je mag niet tegen je broeders optrekken. Dus hij begint in een relatieve rust. En Jerobeam staat in vers 25, bouwde Sichem uit in het bergland van Efraïm en ging daar wonen. Jerobeam pakte een stad, woonde in een stad, versterkte deze stad zoals een goede koning betaamde. Hij beschermde zijn volk. Hij maakte steden om ze te beschermen. En in eerste instantie zie je nog niet gekke ideeën hier naar voren komen. Er staat niet heel veel over. We moeten er eigenlijk inlegkunde gaan toepassen. Zouden we willen weten wat daar precies gebeurde of wat er in zijn hart omging. Maar ik denk dat het aannemelijk is dat Jerobeam in eerste instantie best wel dacht, oké, dit is de weg, ik moet God gewoon volgen. En men leefde in een tijd pre-David, pre-Salomo, dat mensen ook in Israël simpelweg de Heeren wouden volgen. Dus het was geen volk die gelijk in afgodendienst zichzelf stortte. Nee, ze wouden de Heeren volgen. En Jerobeam heeft een koninkrijk die op die manier dus leeft en gaat. Maar dan zien we dat in het tweede gedeelte van vers 25, dat hij vertrekt naar Peniel, of Penuel staat hier. En hij bouwde Penuel. En Jerobeam zei in zijn hart in vers 26, nu zal het koninkrijk weer aan het huis van David komen. En als dit volk optrekt, vers 27, om offers te brengen in het huis van de Heer in Jeruzalem, zal het hart van dit volk terugkeren naar hun Heer, naar Rehabeam, de koning van Juda. En dan zullen ze mij doden en terugkeren naar Rehabeam, de koning van Juda. Nou, wat zien we hier nu gebeuren? Jerobeam verhuist. Nou, heeft hij een wat langere tijd in Sichem gezeten. Hij heeft dat versterkt. En uiteindelijk verhuist hij. En maakt hij een nieuwe stad. Maar wat ziet hij als ware gebeuren? Wat was nou de opdracht van de Heere aan Israël? Niet alleen aan de 10 stammen, maar aan de 12 stammen van Israël. Waar moest God geëerd worden? In de tempel. Waar stond de tempel? De tempel stond in Jeruzalem. Dus wat gebeurde er ten tijde van de feesten die waren ingesteld? De mensen gingen naar Jeruzalem om hun offers te brengen. Om de Heere te eren. En Jerobeam ziet dit. Hij voorziet dit. Hij denkt van, oh, als dit gaat gebeuren, wat zal er dan met mijn koningschap gebeuren? Wat zal er dan met mij gebeuren, mij koning? En je ziet dat die gaat malen in zijn hoofd. Herkent u dat? Dat er wel eens dingen zijn, uitdagingen zijn in je leven. Dat je merkt dat je om moet gaan met een moeilijke situatie, wellicht met je kinderen of je werk. En je moet daarin keuzes maken. En dat je als ware aan het malen bent, wat nou als? Wat nou als? Of dit gaat nooit goed. Dit loopt niet goed af. Hier volgt ontslag. Ik raak mijn banen echt kwijt. Of als we zo doorgaan met de kinderen, dan verliezen we ze. Of noem het maar op. Pak een situatie uit je eigen hoofd. En bedenk eens wat er naar voren kan komen. Of als ik nu niet handel, of als ik nu niet hierop reageer, dan gaat het niet goed. Of een heel bekend woordje, ja, dit is wel zo, maar. Ja, maar. En als ik nu eens een kritische vraag mag stellen. En ik heb het bijvoorbeeld over het woordje ja, maar. En ik hoef geen handen van u te zien. Maar dat mag u in uw hart voor uzelf eerlijk beantwoorden. Als u naar de afgelopen week kijkt, hoe vaak heeft u eigenlijk ja, maar gezegd op het moment dat u wellicht het woord las? Of dat iemand u iets vertelde over de wil van de Heere? Wanneer komt het woordje ja maar naar voren? Nou, bij Jerobeam was het duidelijk. Deze vragen kwamen in zijn hart naar voren. En hij had een angst en er kwam een trots naar boven. Trots en angst kwam naar boven, want hij was bang om zijn koninkrijk te verliezen. Hij was bang om zijn status, zijn eer te verliezen als koning. En uiteindelijk had hij het idee dat het ergste hem zou kunnen overkomen. Want wat zien we in vers 27? Dan zullen ze mij doden. Hij trekt het helemaal naar het extreme. Dit was nog helemaal niet aan de orde. De mensen hadden hem gezalfd als koning. Wie zegt dat deze man gedood zou worden als ze naar Jeruzalem zouden komen? Maar het malen ging verder en door het malen trok Jerobeam conclusies. En op basis van die conclusies handelde hij. Hij had er goed aan gedaan wat dat betreft om te luisteren naar zijn voorgaande meester, zijn koning Salomo. In Spreuken 3, vers 5 tot en met 8 zegt Salomo: vertrouw op de Heere met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. Ken hem in al je wegen en dan zal hij je paden recht maken. Wees niet wijs in je eigen ogen. Vrees de Heere en keer je af van het kwade. Het zal een medicijn zijn voor je navel en verfrissing voor je beenderen. In plaats van deze tekst serieus te nemen, deze tekst ter harte te nemen, zien we dat Jerobeam te raden gaat bij zijn eigen wijsheid. En hij valt als ware af van de waarheid van God. Want wat hebben we gehoord nou net? Wat was de belofte? Ik zal je een langdurig, ik zal je koninkrijk zal ik vastzetten. Ik zal ervoor zorgen dat het goed zal gaan, als je maar mijn geboden onderhoudt. Maar, zei Jerobeam, ja, dat is wel zo. Maar, wat nou als? En op basis van dat zei hij, en dan gaan we naar vers 28, daarom pleegde de koning overleg. Dus in plaats van dat het bleef in zijn hoofd, bleef met die angst, dat hij met die angst naar de Heere toe ging, zijn knieën boog en zei: Heer, ik worstel met dit. En ik weet dat het niet goed is, help mij. Maar in plaats van dit te doen, zie je dat Jerobeam te raden gaat bij mensen om hem heen. Hij overlegde. En in één regel verder zien we met elkaar dat er staat: en hij maakte 2 gouden kalveren. Hij zei tegen het volk: het is te veel voor u om op te trekken naar Jeruzalem. Zie uw goden Israël die u uit het land Egypte hebben doen optrekken. Dus het begint bij zijn hoofd. Hij pleegt overleg met de mensen om hem heen. En uiteindelijk resulteert dit in het handelen. En het handelen namelijk in de vorm van het opstellen van 2 afgoden beelden. 2 gouden kalveren. En die worden geplaatst op strategische plekken aan de grenzen van Juda. Dus de mensen die als het ware op zouden trekken van het 10-stammenrijk naar het Judese koninkrijk van Rehabiam, naar Jeruzalem, die zouden langs die plekken van Bethel komen en zouden daar de kalveren zien. En het voorkwam dus dat de mensen die kant op zouden gaan. En je ziet in dit gedeelte dat de koning dus die gouden kalveren opstelt, maar ook zich beraad op leugen. Hij gebruikt de leugen om het volk mee te krijgen. Nou, wat bedoel ik daarmee? Hij zegt: het is te veel voor u, Israël, om op te trekken naar Jeruzalem. Met andere woorden, ik ben een liefhebbende koning. Ik weet wat jullie nodig hebben, Israël. Ik zorg ervoor dat het een stukje makkelijker wordt voor je. Ik maak 2 plekken, niet 1, want het is makkelijker voor jullie. En dan kun je daar God aan bidden. Nou, we weten met een paar regels daarvoor dat Jerobeam angstig was, trots was, niet vertrouwde, niet geloofde op de belofte van God. En daarom tot deze conclusie kwam. Maar hij gebruikte de leugen om de mensen als ware mee te krijgen in zijn plan. Nou, in vers 29, het ene plaatste hij in Bethel en het andere in Dan, grensplaatsen ten aanzien van Juda. En in vers 30 staat: en dit werd aanleiding tot zonde, want het volk liep voor het ene uit tot aan Dan toe. Nou, ik heb jullie net iets verteld hoe leiderschap, goed leiderschap in de vorm van David, een volk mee kan trekken in het volgen van de Heere. Dat een volk als ware naar de Heere toetrekt. En dat zien we door de hele het koningenboek heen. Als je ziet bij koningen zoals Hiskia, die de tempel herstellen, die afgodendienst wegdoen, die het volk als ware meetrekken weer terug naar God. Maar zo zien we het hier in een hele omgekeerde versie. Want in plaats van dat het volk meegetrokken wordt om de Heere te geloven, de Heere te dienen, zien we dat het volk meegetrokken wordt in zonde. Het ongeloof, de trots en de angst van de koning heeft als resultaat dat een heel volk gestort wordt in zonde. Nou, dit is een huiveringwekkend voorbeeld wat corrupt leiderschap kan doen. En uiteindelijk weten we, als we nog verder zouden gaan lezen in Koningen, dat in heel de geschiedenis van het 10-stammenrijk er nooit meer een herstel zal plaatsvinden. Er nooit meer één koning zal zijn in het tienstammenrijk die zou zeggen van kom, we gaan terug naar God. En dat is triest. Daar kun je toch van huilen. Een heel volk, een uitverkoren volk, meegenomen door Mozes, gekozen door God. En het zit daar. En uiteindelijk zonde die een koning hier in het klein gebruikt, gaat groter en groter en groter. En het resulteert in dat het hele volk nooit meer terugkomt. We zien juist het tegenovergestelde. Als we verder gaan lezen in de geschiedenis van het tienstammenrijk, zien we dat er niet alleen maar kalveren worden aanbeden, maar dat Moloch wordt aanbeden, Baal wordt aanbeden. In het meest extreme gaat het volk Israël te raden bij Moloch en offert zelfs hun eigen kinderen. Zo ver gaat de zonde weg. Of verder. Maar het interessante is om te zien dat in dit gedeelte wat wij nu met elkaar lezen, deze gouden kalveren waren voor Jerobeam, maar ook voor het volk, geen afgod. Zij dachten niet van, nou, dit is een andere god, Israël. Israël, we gaan nu een hele andere god dienen. Nee, dat dachten ze niet. Wat zegt Jerobeam? Lees goed naar de tekst. Wat staat hier? Dit is de God die je uit Israël geleid heeft. Die je uit het land Egypte heeft doen optrekken. Dus met andere woorden, er waren verhalen over wat God had gedaan. Hoe God de Rode Zee had gespleten. Hoe God op de Sinaï naar beneden kwam. En wat zegt Jerobeam? Mensen, Israël, die God die op de Sinaï naar beneden kwam. Die God die de Rode Zee gespleten heeft. Die staat daar. Dat is dat gouden kalf. Dat is die God. Die kun je aanbidden. Dus met andere woorden, het begint altijd klein. Maar uiteindelijk, omdat het beeld van God vervormd wordt, verwrongen wordt, zien we dat het uiteindelijk een negatief effect heeft, wat als een olievlek over het volk verder gaat. In de versen die wij al hebben, zien we dat dit al naar voren komt. Vers 31 zien we, en hij maakte een godshuis op de offerhoogte, en hij stelde priesters aan uit alle geledingen van het volk, die niet tot de nakomelingen van Levi behoorden. Concessie nummer 2. God had opdracht gegeven dat de Levieten dienst moesten doen in de tempel. Maar, denkt Jerobeam. Jerobeam denkt, ja, maar, ach, het kan toch wel wat makkelijker. Het kan toch wel een stukje beter op deze manier. Dus hij stelde priesters aan uit alle geledingen van het volk, die niet tot de nakomelingen van Levi behoorden. Verder stelde Jerobeam een feest in voor de 8e maand op de 15e dag van de maand, zoals het feest dat in Juda gevierd werd. En hij besteeg dan het altaar, zo deed hij ook in Bethel door offers te brengen aan de kalveren die hij had gemaakt. En hij stelde ook in Bethel priesters aan voor de offerhoogte die hij gemaakt had. De 8e maand, op de 15e dag van de maand, was er een feest ingesteld, een dag ingesteld door God. God had feesten ingesteld in Israël, maar wat doet Jerobeam? Jerobeam maakt zijn eigen versie hiervan. Beetje waarheid, beetje van God, maar ook een beetje van mij, want ik doe het een beetje op mijn manier. Ziet u wie hier op de troon zit? Wie hier bepaalt hoe de godsdienst gedaan wordt? Is het God? Is dit een nederige man die op zijn knieën valt en zegt, Heere, wat wilt u? Hoe moet ik dit volk leiden? Nee, dit is een man die denkt, oké, dit is de religie, dit is ons geloof, maar ik vul het een beetje in op de manier zoals ik denk dat het goed is. En in vers 33, het laatste vers van ons gedeelte, zegt hij, ook bracht hij brandoffers op het altaar dat hij in Bethel had gemaakt. Op de 15e dag van de 8e maand, in de maand die hij in zijn eigen hart bedacht had. Dus wat zegt dit nou? En zo stelde hij voor de Israëlieten een feest in en offerde op het altaar door reukoffers te brengen. Wat zegt dit nou? Er staat dat hij het in zijn eigen hart bedacht had. En dat is cruciaal in dit gedeelte. Hij bedacht het in zijn hart. Het was zijn wijsheid, zijn manier van denken. Hij zat op de troon. Dan kom ik bij mijn tweede punt. Het kalf als een vals beeld van God. Gemeente, wat wij hier zien is wat dat betreft niet nieuw. We zien dat mensen als ware steeds meer afvallen van een waar beeld van God. Ook in Exodus 32 zien we een soortgelijk verhaal. Het heeft zoveel overeenkomsten met elkaar dat je je soms voor het hoofd kan slaan. Dat je denkt van, hoe kan het? Dat Israël zo makkelijk meeging in die twee kalveren in Bethel en Dan. Want in Exodus 32 zien we het verhaal dat het gouden kalf opgericht wordt door Aaron. Terwijl Mozes op de berg is om de wet te halen voor God, van God. En als hij beneden komt, wat gebeurt er met dit kalf? Dit kalf wordt vernietigd, het wordt volledig verpulverd en de mensen moeten het drinken uit de rivier. Het is een verschrikkelijke zonde, een verschrikkelijk iets. En de mensen hebben dit gevoeld, ze hebben dit geweten toen die tijd. Maar het is dus van alle tijden, het godsbeeld, en waardoor komt dit nou? Het godsbeeld van de Joden was ten tijde van Mozes in Exodus 32 gevormd rondom Egyptische religies. Nou, wat deden de Egyptenaren? Voor de Egyptenaren was het totaal onlogisch om een onzichtbare God te hebben. Hoezo een onzichtbare God? Als we naar Cairo of naar al die plekken waar de piramides nu staan, in de tijd van Mozes zouden kunnen rondlopen, zouden we overal afgodenbeelden zien. We zouden overal beeldenissen zien van allerlei verschillende soorten goden. Een beetje vergelijkbaar als we nu bijvoorbeeld naar India zouden gaan. En deze cultuur was beïnvloedend voor de Joodse mensen. Ze hadden hier ingezeten voor honderden jaren. En daardoor zie je dat deze cultuur meegenomen wordt, die woestijn in. En wat komt er uiteindelijk? Een gouden kalf. Nou, wat is interessant bij Jerobeam? Wat zien we bij Jerobeam? Jerobeam verbleef nadat hij door Salomo eigenlijk achtervolgd werd. Waar verbleef hij? In Egypte. Hij was in Egypte, precies dezelfde plek waar Mozes vandaan kwam en het volk uitgeleid was. Dit kalf was ook voor Jerobeam heel normaal. In Egypte was het normaal om kalveren te aanbidden. Het waren een soort van heilige dieren. En zelfs vandaag de dag zien we dat in bepaalde culturen nog terug. Maar uiteindelijk leidde dit dus voor Israël in een steeds verdere afval van God. Maar belangrijk om te weten voor onszelf is dat het afgodsbeeld ook in de tijd van Mozes in Exodus dus niet bedoeld was als een andere god. Nee, maar ook in de tijd van Mozes zei men, dit is de god die je uit Egypte heeft geleid. Het was geen andere afgod. Maar door de kleine concessies zie je dat mensen afvallen van een werkelijk beeld van God. Nou, dit is allemaal geschiedkundige taal. Vandaag de dag leven wij in een tijd waar we niet geconfronteerd worden met fysieke afgoden. We lopen niet straks naar buiten en zien een groot beeld staan. Tenminste, gelukkig nog niet. Wie weet wat de tijd nog gaat brengen, maar dit is nog niet aan de orde. In de tijd van Israël was dit aan de orde en dit was hun valkuil. Aan de andere kant, ondanks dat dit geschiedkundige taal is en iets wat misschien cultureel gezien heel ver van ons bed staat, kan het toch bij ons, ook in onze cultuur, tot uiting komen. Het creëren namelijk van een God naar ons eigen inzicht. Nou, wat is nou de kern van dit gedeelte bij Jerobeam? Jerobeam had de Heere moeten volgen zoals de Heere zichzelf had geopenbaard. Maar hij koos ervoor om het te doen op zijn eigen manier. En dan heb ik een vraag aan u, gemeente. Als wij naar God kijken en jouw beeld van God, hoe vorm jij God in je hart? Als je op je knieën valt en de Heere ziet en bidt, wat is dan het beeld wat er in je zit wie God is? Ook in onze cultuur worden wij gevormd, of we het nou willen of niet. Zoals wij hier nu met elkaar allemaal zitten, de kleding die we aan hebben, de manier hoe we met elkaar praten enzovoort enzovoort, wordt gevormd door onze cultuur. Wordt gevormd door je subcultuur, wellicht de afkomst, het gezin waar je uitkomt. Wellicht dat je uit een evangelisch gezin komt of dat je juist uit een gereformeerd gezin komt. Al dit soort dingen kunnen effect hebben op de manier hoe wij dingen zien en dingen beleven. Maar ook als we gewoon naar ons werk gaan en elke dag geconfronteerd worden met trainingen, noem het allemaal maar op, met wat de wereld ons wil laten leren, de wereld ons normaal wil laten vinden, dit heeft invloed op ons. En ook op het geloof. Een paar quotes van hoe de wereld bijvoorbeeld denkt. En dingen die we vandaag de dag heel normaal vinden. Je moet uit het leven dat pakken wat je eruit kunt halen. God is een God van liefde, toch? Je moet niet oordelen. Iedereen moet je vrij laten in wat hij of zij wil. Doe gewoon datgene wat goed voelt. Want als het goed voelt, dan is het goed, toch? Of je hart. Je hart is een... Als je volgt je hart. Als je hart zegt dat je het niet moet doen, dan moet je het ook niet doen. Herkenbaar? Dit is hetgene wat ik veel hoor om me heen. Wat mensen ook letterlijk tegen je kunnen zeggen. Van nou, als het goed voelt, is het goed, toch? En op het moment dat het om ons heen is in de cultuur, is het nog makkelijk. En als we het zien. Maar ook dit soort gedachtegoed komt ook steeds meer naar binnen de kerk. Er zijn gemeentes, gelovigen, die moeite hebben in het benoemen van bepaalde zondes. Die moeite hebben met bepaalde tekstgedeeltes in de Bijbel die spreken over zonde. Want ja, wie zijn wij om te oordelen, toch? En God is toch een God van liefde, of niet? Of iedereen moet kunnen zijn wie hij of zij is. Dus we leggen geen restricties. Nee, iedereen moet gewoon komen. Je mag lekker blijven wie je bent. Is dat wat God zegt in zijn woord? Of in de prediking zien we thematische prediking naar voren komen. Mensen pakken onderwerpen. Al zo lief had God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gaf. En die horen we 20 keer per jaar. Mensen, het is niet mijn bedoeling om nu afvallig te zijn of met een hele negatieve blik naar een bepaalde groep te kijken. En ik heb ook geen bepaalde groep in het oog. Maar dit is gevaarlijk, dat wij met elkaar gekleurd gaan kijken naar wie God is. De Bijbel is hierin cruciaal voor ons. Zijn wij met elkaar gewoon echt bereid om God te zien voor wie hij werkelijk is? Als wij moeilijke gedeeltes in de Bijbel lezen, denken we dan van, nou joh, dat vind ik te moeilijk, daar ga ik omheen. Of worstelen we met dit gedeelte? En zeggen we als ware op onze knieën, Heere, ik wil weten wie u werkelijk bent. Ik wil geen gekleurd beeld van u. Ik wil geen beeld van u maken zoals Jerobeam dat deed, van wat ik prettig vind. Gebaseerd op mijn angst, op mijn trots wellicht. Maar ik wil een beeld van u zoals u werkelijk bent. En daarvoor hebben we de Heere nodig, gemeente. We hebben de prediking nodig. Eerlijke, oprechte prediking. Die niet bepaalde plekken eruit pakt of stukken eruit pakt. Maar we hebben het woord puur nodig. En we hebben Gods geest nodig om dit te openbaren. Maar de vraag aan ons en mij elke dag opnieuw is, wil ik dit? Ben ik bereid hiertoe? Weet je, ook David, om nog even terug te pakken daarop, wat een beeld was van natuurlijk een betere koning, heeft periodes meegemaakt in zijn leven dat hij vragen stelde. Toen hij in de grot van Adullam zat, helemaal in de puinhopen, en dat al die beloftes die God had gegeven volledig aan de kant leken te zijn. Want God had hem gezalfd toch? Hij zou toch koning worden? Hij zou toch op die troon gaan zitten? En wat gebeurde er? Hij werd meegenomen door Saul. Hij mocht uiteindelijk gaan strijden in zijn leger. Hij mocht opperbevelhebber worden. Hij werd een van de beste vrienden van de zoon van de koning. Nou, hij zag het al voor zich. Toch? Je ziet het al helemaal, het plaatje zie je al vormen. Zie je wel, Samuel? Ja, ik zie het zo. Ik zie het helemaal gebeuren. Ik zie mezelf op die troon zitten straks. Het gaat helemaal gebeuren. En dan? Als één grote puinhoop valt het helemaal in elkaar. En terwijl hij met een groep misdadigers in de wildernis zit, achtervolgd wordt door de koning van Israël, wat had hij dan kunnen doen? Maar wat zie je bij David? David vertrouwde op God. Hij zei, Heere, wat u heeft gezegd, u bent waarachtig. En het gaat misschien niet op mijn manier, maar ik geloof dat u het doet op uw manier. U gaat dit doen. Op het moment dat Saul in de grot ligt en dat hij eigenlijk voor hem ligt. En dat hij hem als ware in één klap kan doden. Hij doet het niet. Zie je het contrast tussen een man als David en bijvoorbeeld Jerobeam. Waarin Jerobeam bij het minste of geringste moeite zegt, ik neem het in mijn eigen hand. Ja, maar. Of, nou, dit gaat niet goed. Zie je dat David een man was die zei, nee, ik volg de Heere. En wat zien we uiteindelijk daaruit voortkomen? Zijn koninkrijk wordt gevestigd. En wat is de belofte, lieve gemeente? Dat zijn koninkrijk voor altijd stand zal blijven houden. Nou, klopt dat? Hebben we vandaag een koning, koning David, op de troon in Israël? Nee. Maar we hebben een grotere koning. En dan kom ik gelijk bij mijn laatste punt. We hebben een zoveel grotere koning die het nageslacht was in zijn menselijke vorm van David. En dat is onze grote voorbeeld, de Heer Jezus Christus. Als ik vanochtend David probeer te verheerlijken, dan komen we al snel in een mineur als we in zijn leven verder gaan kijken. Want hij was een man die ook faalde. Hij was een man die ook de mist in ging. Ook die ja maar kwam in zijn hart op het moment dat hij op zijn balkon naar beneden keek en Batseba zag baden. Ja God, ik weet dat uw voorschriften zo zijn, maar haal haar maar op. En we zien dat ook deze man vervalt in zonde. En tuurlijk, we zien hier een voorbeeld van weer opnieuw nederigheid en weer opnieuw naar God toe gaan. En daar kunnen we veel mee. Maar we hebben één voorbeeld wat voor ons altijd perfect is. Altijd het goede deed, nooit faalde. Geen moment in zijn leven had dat hij dit losliet. En dat is de Heer Jezus Christus. Als je naar de Heer Jezus Christus kijkt en naar zijn leven in de evangelie, zie je dat hij ook verleid werd. De Bijbel vertelt ons dat Jezus niet een geplaveid leventje kreeg. Hij kreeg geen leven waar hij nooit moeites mee maakte, in tegenstelling daartoe. Als je ziet naar de verzoeking van de woestijn, kreeg hij allemaal dingen voorgeschoteld. En mensen, dit was geen makkelijk af te slaande verleiding. Dit waren echte verleidingen. Echte dingen waar hij moeite mee had. En de Satan probeerde hem te misleiden op de meest kwetsbare momenten van zijn leven. Namelijk dat hij 40 dagen gevast had en heel kwetsbaar was. Of bijvoorbeeld in de hof van Gethsemane. Maar wat zien we dat onze Heere doet? Onze Heere die faalt niet. Hij zegt maar het woord zegt. Elke keer als Satan iets zegt, wat zegt hij? Ja Satan, maar het woord zegt. God zegt. En dat volg ik. Ik volg niet mijn eigen hart. Ik volg niet wat ik graag wil. Nee, ik volg God. En ik doe wat hij wil. En op het moment dat hij in de hof van Gethsemane zit en bloed zweet van spanning, van pijn voor datgene wat hij weet wat gaat komen. En dan zien we, wat vraagt hij? Is de oneerlijkheid van, ach, ik doe dit wel? Nee, Heere, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar wat volgt er dan? En dan zegt hij, maar niet mijn wil, maar uw wil geschiet. Als u wilt dat ik door de donkerte moet. Als u wilt dat ik door het dal moet, door de moeite moet. Dan volg ik u, want ik weet, u bent betrouwbaar. Nou, gemeente, dat was iets wat de Heer Jezus wist. Is dit van toepassing dan voor ons? Hebben wij een soortgelijke belofte? We hebben in het begin gezien dat Jerobeam een belofte kreeg. Volg mij, zei God tegen hem. Als je gewoon doet wat ik zeg, als je mij vertrouwt, als je gelooft in mij, niet in je eigen hart, maar in mij, dan zal het goed met je gaan. En deze ochtend in 2021 is voor ieder die hier zit, is eenzelfde soort belofte geldig. Laten we eens kijken naar het Nieuwe Testament in een paar tweetal versen. U hoeft het niet voor mij op te zoeken, maar ik lees het gewoon voor u voor. Dit zijn beloftes die de Heere aan ons heeft gegeven. Nou, de eerste is bekend en heb ik net al genoemd. En dit is een prachtig vers. Want er staat van, zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Of een ander gedeelte, ook in het Johannes-evangelie. Voorwaar, ik zeg u. Wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Dachten jullie dat het een mooie belofte is wat Jerobeam kreeg, dat hij een goed koninkrijk had? Lieve mensen, wij hebben een grotere belofte deze ochtend. Een vele grotere belofte. Niet een belofte voor een tijdelijk leven in voorspoed en dat het prettig is. Nee, wij hebben een belofte dat als we hem volgen, hem vertrouwen, hem volgen, dat wij een eeuwig leven mogen beërven. Dat is wat deze Heer Jezus voor ons heeft bewerkt. Door zijn offer aan het kruis. Dit is de belofte die ook vandaag de dag voor ons geldt. De Heer Jezus zegt, geloof in mij. Nou, geloof is een ander woord voor vertrouw. Mij. En deze ochtend wil ik dit bij u neerleggen, gemeente. Welke belofte volgt u? Gaat u deze week in vertrouwen, in geloof in de Heer, dat je zegt van ik volg mijn Vader. Ik volg u, Heer Jezus. Ik volg u, God de Vader. Want ik weet dat als ik u volg, dat het goed zal gaan. Ook al lijkt het misschien niet altijd zo, want je kunt deze week moeites hebben, zoals David. Je kunt in een grot zitten, in een moeite zitten. Maar hou vast aan die belofte van de Heer Jezus. Want als je hem volgt, dan zit er een toekomstperspectief aan wat zoveel groter is. Dan wat deze wereld ons kan bieden. Of wat we zelf in ons eigen hart kunnen bedenken. Dus mijn vraag aan u is, wie wil u vertrouwen deze ochtend? Amen.